Vorige week mochten we de prekenserie over Handelingen afsluiten. En de komende weken zullen we toeleven naar Pasen. Het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus. Alle vier de evangelieën in de Bijbel, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, besteden veel aandacht aan de laatste 24 uur van Jezus tijdens zijn leven hier op aarde. En eigenlijk hebben we altijd maar één dienst in het jaar, de Goede Vrijdagdienst, waar we dan die 24 uur in proberen te stoppen. En daarmee vinden we eigenlijk als sprekers dat we veel van de rijkdom die er ligt in deze hoofdstukken, ja, dat die wat verloren gaat. En daarom hebben we besloten om dit jaar 7 keer, 6 zondagen en Goede Vrijdag stil te staan bij het lijden en het sterven van Jezus. En elke week willen we dat doen door de ogen van een andere ooggetuige. En vandaag kijken we naar het lijden van Jezus door de ogen van Johannes. En net tijdens de aanbidding ervoer ik al een bepaalde zwaarte op mijn hart, maar ook een dankbaarheid. Omdat spreken over het kruis eigenlijk de grootste eer voor mij is die ik kan hebben. Vandaag willen we beginnen bij de lijdensweg van Jezus, met het laatste avondmaal. En ik wil het samen met jullie gaan lezen vanuit Johannes 13. Dus als je Bijbel bij je hebt, mag je die openen. Johannes 13 en we lezen uit de Herziene Statenvertaling. Johannes 13 vers 21. Toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte zijn geest in beroering. In een andere vertaling staat, raakte Jezus diep bedroefd. En hij getuigde en zei, voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, dat één van u mij zal verraden. De discipelen keken dan elkaar aan, in twijfel over wat hij zei. En een van zijn discipelen, die Jezus lief had, lag aan in de schoot van Jezus. Simon Petrus dan wenkte deze dat hij vragen zou wie het toch zou kunnen zijn over wie hij sprak. En deze ging tegen Jezus borst liggen en zei tegen hem, Heere, wie is het? Jezus antwoordde, die is het aan wie ik het stuk brood zal geven nadat ik het ingedoopt heb. En toen hij het stuk brood ingedoopt had, gaf hij het aan Judas Iscariot, de zoon van Simon. En met het nemen van het stuk brood voerde Satan in hem. Jezus dan zei tegen hem, wat u wilt doen, doe het snel. En niemand van hen die aanlagen begreep met welke bedoeling hij dat tegen hem zei. Tot zover. Het begin van het einde. Jezus die heeft net diep bedroefd medegedeeld dat een van zijn 12 beste vrienden hem zal verraden. En Judas die heeft plotseling de maaltijd verlaten. Er is verwarring in de groep, maar niemand lijkt deze twee gebeurtenissen aan elkaar te verbinden. Niemand. Behalve de discipel van wie Jezus veel hield. Behalve dan die discipel waar Jezus tegen had gezegd, aan degene wie ik dit stuk brood geef, die ik nu zal indopen, dat zal degene zijn die mij zal verraden. Behalve Johannes. Johannes, die hoort wat Jezus tegen hem zegt. En uit de reactie van de rest van de groep kunnen we concluderen dat in het rumoer van een groep vrienden die samen aan het eten zijn, de woorden van Jezus niet verder reiken dan het gehoor van Johannes, die dicht tegen Jezus aan ligt. Er is iets bijzonders gaande tussen Jezus en Johannes. Ja, Jezus die had 12 jonge mannen uitgezocht om zijn discipelen te zijn, om zijn vertrouwelingen te zijn, om zijn vrienden te zijn. Maar de vriendschap die Jezus had met Johannes, die was anders. Deze vriendschap die ging dieper. En in de verse die we net gelezen hebben, komt dat op een hele mooie manier tot uiting. Johannes noemt zichzelf hier voor het eerst de discipel van wie Jezus veel hield. Nergens in het evangelie van Johannes zien we dat Johannes zichzelf aanduidt bij zijn eigen naam. Blijkbaar vindt hij zijn eigen naam niet zo belangrijk. Maar vindt hij zijn identiteit in de liefde van Jezus. En ja, er zijn meerdere momenten dat Johannes zichzelf de leerling noemt van wie Jezus veel hield. Maar hier, bij dat laatste avondmaal, doet hij dat voor het eerst. Hieruit spreekt een diepe intimiteit met Jezus. Johannes ligt tegen Jezus aan. Eerst op zijn schoot en dan tegen zijn borst. En voor je beeldvorming in die tijd zaten mensen niet, maar lagen mensen aan tafel. En het is aannemelijk dat Johannes een van de jongste discipelen van Jezus was. Waarschijnlijk zelfs de allerjongste. Een tiener nog. En Johannes die tegen Jezus aanligt, is zoals een zoon die tegen zijn vader aanligt. Johannes voelt zich volledig ontspannen. Volledig vertrouwd. Volledig zichzelf. Bij Jezus. Hij komt dichtbij. En hieruit spreekt een diepe intimiteit met Jezus. En Johannes is degene met wie Jezus dingen deelt, die anderen niet te horen krijgen. Jezus vertrouwt hem toe dat Judas degene is die hem verraden zal. En eerder zei Jezus dat hij hen vrienden noemt aan wie hij alles bekend maakt wat de Vader hem heeft bekendgemaakt. Wat de Vader hem heeft laten zien. Jezus is een mysterie voor de volken. Maar een open boek voor hen die hem echt lief hebben. Jezus deelt zijn hart met Johannes. En hieruit spreekt een diepe intimiteit van Johannes met Jezus. Ja, de vriendschap die Jezus met Johannes heeft, is anders. Deze vriendschap gaat dieper. Dieper dan zijn vriendschap met de andere 11. En ergens steekt dat een beetje. Ergens steekt dat een beetje. Wat maakt Jezus dan onderscheid? Heeft hij dan zijn favorieten? Houdt hij dan meer van de een dan van de ander? Is de een dan belangrijker voor hem dan de ander? Plaatst hij de een dan hoger dan de ander? En als dat zo is, wat zegt dat dan over jou? Wat zegt dat dan over mij? Is er een reden waarom anderen meer van Gods liefde ervaren dan ik doe? Is er een reden waarom anderen meer openbaringen en inzichten ontvangen over wie Jezus is en wat er leeft in zijn hart dan dat ik krijg? Is er een reden waarom anderen een vertrouwdere omgang hebben met Jezus dan dat ik heb? Wat zegt dit over jou? Wat zegt dit over mij? Opvallend is dat het beeld dat we krijgen van Johannes in dit intieme moment met Jezus zo tegenstrijdig is met hoe we Johannes leren kennen in het begin van de bediening van Jezus op aarde. We weten niet heel veel over Johannes, maar Jezus die noemt Johannes en zijn broer Jacobus de zonen van de donder. En wat Jezus precies met deze titel bedoelde, dat weten we niet. Maar ik weet wel hoe de donder klinkt. Donker. Hard. Vurig. Onheilspellend. Angstaanjagend. En dit beeld dat wordt eigenlijk bevestigd op een later moment als Jezus met zijn discipelen wordt afgewezen, niet wordt verwelkomd in een dorp en de zonen van de donder Jezus vragen om vuur uit de hemel neer te roepen. Ja, deze zonen van de donder hadden een kort lontje. Johannes had een kort lontje. En de Johannes die nu vredig tegen Jezus aanligt en zichzelf, de geliefde discipel van Jezus noemt, die lijkt in niets op die gepassioneerde, felle, opvliegende Johannes. Die opvliegende zoon van de donder, die we eerder in de evangeliën zien. En dat doet me afvragen. Wat is er toch met hem gebeurd? Wat is er in die tussentijd toch met Johannes gebeurd? Wat hebben die 3 jaar met Jezus toch met hem gedaan? Oh, daar kunnen we alleen maar naar gissen. Maar Jezus die zei eens, wie veel vergeven is, geeft ook veel liefde. En ik kan me goed voorstellen dat Johannes zo dicht bij Jezus, zo dicht bij zijn Heer, heeft geleerd dat het oude voorbij is en dat het nieuwe is gekomen. Nee, Johannes die wist wie hij geweest was zonder Jezus. Maar hij wist nu ook wie hij was in de tegenwoordigheid van Jezus. In zijn tegenwoordigheid wordt alles nieuw. En daarom geeft hij zich in de nabijheid van Jezus helemaal over aan hem. Ook al begreep hij niet alles. Deze week werd ik geraakt door het verhaal van een geloofsheldin. Jean Guillon. En Jean werd geboren in het zeer corrupte Frankrijk van de 17e eeuw. En de kerk die was in die tijd minstens zo slecht als de wereld. Maar Jean hield als klein meisje al veel van God. En ze leerde wat het was om te bidden toen ze in een moeizaam huwelijk terechtkwam en toen 2 van haar 5 kinderen overleden. Jean werd op haar 28ste weduwe. En haar echtgenoot liet haar na met een ruime erfenis. En ze begon te delen van de overvloed die zij ontvangen had aan de armen. En in deze tijd begon ook haar bediening als schrijfster en als evangelist. Jean schreef brieven en boeken en ze reisde rond om te spreken over intimiteit met God. En ze leerde de mensen hoe belangrijk het was dat ze gingen bidden vanuit hun hart. Jean had geen groter verlangen dan zichzelf helemaal te geven aan haar Heer. Te sterven aan zichzelf. En iedere dag meer en meer van haar God te houden. Maar de kerk die kwam in opstand. Ze klaagde haar aan. Ze zeiden, het is niet goed wat jij de mensen leert. Bidden, dat mogen alleen de priesters. En als mensen willen naderen tot God, dan kunnen ze dat doen via een priester. En de kerk die nam met name aanstoot aan Jean, omdat ze ook nog eens een vrouw was. Maar ze bleef spreken. Ze bleef komen in de intimiteit met Jezus. Ze bleef verlangen opwekken in de harten van mensen om dichter bij God te komen. En de kerk gooide haar in de gevangenis. 7 jaar lang op aanklacht voor het verspreiden van een valse leer. Maar ook in de gevangenis bleef ze schrijven. Ze bleef mensen bemoedigen en aanmoedigen om Jezus te zoeken in intimiteit. Toen ze uiteindelijk vrij kwam en een zwakke gezondheid overhield aan haar gevangenschap, leefde ze nog 15 jaar en stierf ze uiteindelijk op 69-jarige leeftijd. Maar Jean Guillon liet een schat aan openbaring over eenwording met God na aan de kerk. Haar onderwijs heeft bijvoorbeeld grote geloofshelden beïnvloed. Zoals John Wesley, graaf van Zinzendorf, Watchman Lee, Allemaal mannen die ook met hun onderwijs grote invloed hebben gehad op deze kerk. En eens schreef Jean, en je mag het wel laten zien, Marty. Eens schreef ze, zoals men een rivier ziet uitmonden in de oceaan, zichzelf daarin verliezend, het water voor een tijd nog onderscheidend van dat van de zee, totdat het geleidelijk volledig opgaat in dezelfde zee en al haar eigenschappen bezit. Zo was mijn ziel verloren in God, die het in verbinding bracht met zijn eigenschappen, uitdrijvend al wat het had vanuit zichzelf. Dit leven is ondoorgrondelijk zuiver, niet te kennen of te bevatten voor hen die nog steeds zijn opgesloten in zichzelf. Of alleen leven voor zichzelf. Jezelf volledig verliezen in God. Zoals het water van een rivier zichzelf volledig verliest in de oceaan. Dat is wat we zien gebeuren in die transformatie van de zoon van de donder. Naar de leerling van wie Jezus veel hield. Johannes verliest zichzelf volledig in zijn Heer. Zodat dezelfde eigenschappen en kenmerken van Jezus zichtbaar worden nu in hem. Zijn vrede, zijn liefde en zijn zachtmoedigheid. Maar er komt een einde aan de kalmte. De storm dreigt weer op te komen. De donder wordt opnieuw aangewakkerd. Als Johannes ooggetuige moet zijn van zoveel onrechtvaardigheid. Als zijn meester. Als zijn voorbeeld. Als zijn vriend. Wordt gearresteerd. Wordt mishandeld. Wordt veroordeeld en met dikke spijkers wordt genageld aan een ruw houten kruis. Wat doe je als je hele leven uiteenvalt, als je wereld in elkaar stort? O Johannes, die weet maar één ding. Er is maar één plek. Waar hij kan zijn. En in tegenstelling tot al die andere discipelen. Is hij de enige. Die is te vinden. Aan de voet van het kruis. Ja, in verslagen hoop en vervlogen dromen. Zijn alle discipelen uiteengedreven. Weggevlucht van alle verschrikkingen. Waar ze getuigen van moesten zijn. Maar Johannes. Die is te vinden op Golgotha, bij het kruis. Ook hij moet verscheurd zijn geweest van verdriet en angstig over datgene wat hem te wachten zou staan. Net als de andere discipelen. Maar Jezus is onweerstaanbaar voor hem. Er is geen andere plek waar Johannes zou willen zijn. Er is geen andere plek waar Johannes zou kunnen zijn dan in de tegenwoordigheid van zijn Heer, in de tegenwoordigheid van Jezus. Zelfs als dat de tegenwoordigheid is van een gebroken, kapotte, bebloede en vernederde Jezus. Johannes heeft zichzelf helemaal verloren in hem. En daar aan de voet van het kruis wordt Johannes opnieuw geraakt door de liefde van zijn Heer. We lezen verder in Johannes 19, versen 25 tot 27. En bij het kruis. Bij het kruis. Dichtbij. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalene. En toen nu Jezus zijn moeder zag, en de discipel die hij lief had, opnieuw, die discipel van wie Jezus veel hield, hij weet het ook op dit moment, bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. En daarna zei hij tegen de discipel: zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Wat een eer. Wat een vertrouwen. Dat het meest kwetsbare wat Jezus nog heeft op aarde, zijn eigen oud geworden moeder, dat hij die toevertrouwt aan Johannes, zijn vriend. Dat Johannes de plek mag innemen in zijn gezin, als hij er niet meer is. Wat een liefde. Wat een intimiteit. Is er iets groters wat Jezus hem had kunnen geven dan dit? Ja, de liefde van Jezus voor Johannes was onvoorwaardelijk. Onbaatzuchtig. En genezend voor de ziel. Het bracht de donder tot kalmte. Zelfs in dit meest pijnlijke moment. Maar intimiteit. Intimiteit is nooit eenzijdig. Intimiteit ontstaat pas wanneer twee harten met dezelfde liefde verlangen naar elkaar. Intimiteit ontstaat pas wanneer wij onze harten verbinden aan dat van hem. En Johannes kan Jezus geen grotere eer bewijzen dan dat hij zichzelf verliest en vindt in hem. In zijn liefde, in zijn lijden en in zijn dood. De zoon van de donder is gestorven aan zichzelf. En de discipel van wie Jezus veel hield, heeft zichzelf volledig gevonden in hem alleen. Afgelopen week kwam er een jonge gast naar mij toe. Afgelopen woensdagavond hier in de kerk. En hij is pas sinds een aantal weken christen. Vanuit de wereld heeft hij zich radicaal gekeerd tot Jezus. Op een diepe manier is hij geraakt door de liefde van Jezus. En op het Elevate weekend werd hij vervuld met de vreugde van de Heilige Geest. Hij is zo dankbaar voor wat Jezus doet in zijn leven. Maar hij zei tegen mij: Mark, ik begrijp alleen één ding niet. Hoe kan het toch zo zijn dat het lijkt alsof er zoveel christenen in deze kerk zijn die geen problemen te lijken te hebben met drugs. Die nog steeds op dezelfde manier omgaan met alcohol. Die seks niet bewaren voor het huwelijk. Hoe kan het toch zijn dat de Heilige Geest mij zo diepe overtuiging geeft van dingen waar ik me van moet afkeren, terwijl ik andere christenen zie die deze dingen in stand houden naast hun relatie met Jezus. En ik snapte meteen wat hij bedoelde. Ik herkende gelijk wat hij zei. En misschien herken jij je niet in de alcohol of in de drugs of in de seks. Maar zijn er andere wereldse dingen die jou ervan weerhouden om jezelf volledig te geven aan Jezus? Jij weet zelf wel het beste wat jij nog niet bereid bent om te geven. Je werk, je gezin, je geld, je bezit. Noem het maar op. En mijn antwoord aan deze jongen was: vriend, het zijn altijd maar enkelingen. Het zijn altijd maar enkelingen die willen sterven aan zichzelf. Volledig. En willen leven voor Jezus alleen. Het zijn altijd maar enkelingen. En hoe langer ik christen ben, hoe meer ik daarvan overtuigd raak. Ja, er zijn velen van ons die dicht bij Jezus willen komen. In het verlangen dat Jezus iets voor hen doen zal. Maar er zijn maar enkele van ons die echt weten wat het is om in intimiteit bij Jezus te zijn. En in de donkere 17e eeuw van Frankrijk is het ook maar de enkeling Jean Guillaume die vanuit haar hart intimiteit met God zoekt. En zelfs bij de discipelen, die 12 jonge mannen die 3 jaar lang met Jezus leefden, iedere dag is het de enkeling die dichtbij komt. De ene van de 12. Die zich zo geliefd weet dat hij zijn eigen naam inruilt voor de titel de leerling van wie Jezus veel hield. De enkeling die zo dicht bij Jezus komt dat hij zijn hartslag kan horen kloppen in zijn borst. De enkeling die zelfs in het afschrikwekkende van het kruis aangetrokken wordt door de schoonheid van zijn Heer. Het zijn altijd maar enkelingen. Dus nogmaals die vraag. Is de intimiteit met Jezus dan voorbehouden aan slechts enkelingen, aan anderen dan ik? Kies Jezus dan zijn favorieten uit? Is het dan wel voor mij? De waarheid is dat Jezus niet meer hield van Johannes dan van de anderen. Dat Jezus niet meer hield van Jean-Guillaume dan die priesters. Dat Jezus niet meer houdt van jou dan van mij. Zijn liefde voor ons is hetzelfde. Dat is de waarheid. En hij nodigt ook jou uit om dichterbij te komen. Hij nodigt ook jou uit. In zijn tegenwoordigheid. Maar intimiteit ontstaat pas wanneer jij ingaat op die uitnodiging. Wanneer je besluit dat je alles wil geven voor hem zoals hij alles heeft gegeven voor jou. Als jij besluit dat je jezelf compleet wil sterven aan jezelf. Tot alleen nog maar wat overblijft waar je hem mee kunt eren. Als jij besluit om jezelf volledig te verliezen in hem. De plek waar intimiteit ontstaat, dat is naast Johannes, aan de voet van het kruis. En Jean Guillaume zei hier ook een keer iets prachtigs over. Ze zei, velen bidden. Laat uw wil gedaan worden. Op aarde zoals in de hemel. Maar hebben niet de intentie om hun eigen wegen op te geven. Nog om het kruis toe te staan. Om met hun meest verborgen gehouden verlangens af te rekenen. God wil iedereen van ons, alhoewel wij van nature daar weerstand tegen bieden, meenemen door een woestijntijd om het kruis te ervaren. Hij wil het niet moeilijk voor ons maken zonder reden, maar alleen zodat wij de stille rust van het beloofde land met hem binnen zullen gaan. Intimiteit met God ontstaat aan de voet van het kruis. De plek waar Jezus zijn leven gaf voor jou. De plek waar Jezus zijn liefde toonde voor jou. De plek waar Jezus zijn genade en vergeving uitstortte over jou. Zodat je alle lasten die je al zo lang met je meedraagt bij het kruis kunt neerleggen. En zodat de asresten van de verwoestingen van jouw verleden ingeruild kunnen worden door de schoonheid van de kroon van het leven. Zodat jij de donder in jezelf tot rust kunt brengen in een hart dat gewonnen is voor hem. Zodat jij met een onverdeeld hart hem kunt liefhebben. Kom dichterbij. Nader tot hem. Vind jezelf bij de voet van het kruis. Blijf niet langer op afstand. Kom dichterbij. En verlies jezelf in hem. Want het kruis zal je leiden naar de identiteit van een leerling die weet wat het is om geliefd te zijn door zijn Heer. En het kruis zal je leiden naar het horen van de hemelse hartslag van jouw Heer. En het kruis zal je leiden naar openbaringen van de diepste mysteries die liggen in het hart van jouw God. Blijf niet op afstand. Kom dichterbij. En misschien zijn het in elke tijd maar enkelingen die intimiteit met God echt vinden. Omdat maar enkelingen bereid zijn om zichzelf volledig te geven. Om volledig te sterven aan zichzelf. Om zichzelf te verliezen in hem. Maar als dat waar is, dan wil ik die enkeling zijn. En jij? Laten we bidden. Jezus, raak me gewoon zo. Dat u zo goed voor ons bent. En we kunnen zo vaak horen over het kruis. En misschien hebben we het al zo vaak gedaan. Maar ik kan niet wennen aan het idee dat u alles gaf voor mij. Ik kan er niet aan wennen dat u niets voor uzelf hield. Maar liefde, genade en vergeving uitstort over ons allemaal. Ik kan er niet aan wennen dat uw liefde zo onvoorwaardelijk is en zo niet op uzelf gericht. Zo onbaatzuchtig. En ik dank u, Jezus, voor uw uitnodiging. Om dichterbij te komen. Om onszelf te verliezen in u. Om intimiteit te vinden met de Allerhoogste God. Daar zijn we voor bestemd. Dat is ons leven. We hebben niets anders in dit leven dan dat. Jezus, u kent onze harten. U weet dat onze harten zo vaak zo verdeeld zijn. Dat we zoveel dingen belangrijk vinden in het leven. Wat onze liefde krijgt, wat onze aandacht krijgt, wat onze focus krijgt. Maar Jezus, ik weet dat met mij velen in deze zaal verlangen naar meer. Dat we de urgentie voelen in ons hart om onszelf volledig te verliezen in u. Om dichterbij te komen. Om die enkeling te zijn in onze tijd. Heer, mijn gebed is dat wij een kerk zullen zijn vol van die enkelingen in onze tijd. Dat velen van ons zullen weten wat het is om dicht bij uw hart te leven, Jezus. En daarom kiezen we er ook vanochtend opnieuw voor om te komen aan de voet van het kruis. De plek waar u alles gaf. De plek waar u bloedde. De plek waar u vernederd werd. De plek waar u zo leed. Lichamelijk, maar nog veel meer in uw geest. In de verlatenheid van uw Vader. O, we komen op die plek, die afschrikbarende plek. Omdat ons leven daar begint. Omdat dat de plek is waar we alles ontvangen wat we nodig hebben in dit leven. Omdat dat de plek is waar wij beseffen dat ook wij onszelf moeten geven aan u. Zoals u uzelf eerst gaf aan ons. We willen onszelf vinden bij het kruis. Aan de voet van het kruis. Zullen we samen gaan staan en dat ook uitspreken naar Jezus, uitzingen naar Hem. Bij het kruis leg ik mij neer voor de Allerhoogste Heer, die uit liefde stierf voor mij.
Die dan mij.
voor u neer. O Jezus, we leggen ons leven opnieuw voor u neer. Heer, als u op dit moment gebieden openbaart in ons leven wat nog niet toebehoort aan u, waar we zelf de controle over houden, wat we niet willen weggeven, wat ons zoveel strijd kost. Misschien zonde, misschien juist dingen die heel waardevol en kostbaar voor ons zijn en in zichzelf goed zijn. Het maakt niet uit, Jezus, we willen alles geven aan u. We willen niets achterhouden voor u. We willen komen met alles wat we zijn en het neerleggen bij het kruis. Het geven aan u zoals u uzelf gaf aan ons. O Jezus, als dit voor de eerste keer is, of voor de tweede keer, of voor de duizendste keer, dan komen we opnieuw om onszelf te geven, volledig aan u. Laat zien wat we mogen geven, wat we mogen geven aan u, Jezus. En ik wil vanochtend een oproep doen om te komen bij het kruis. Om je leven neer te leggen bij het kruis. Om te knielen bij het kruis. En in plaats van dat ik je ga vragen om je hand op te steken, als jij daarin een stap moet zetten, wil ik je letterlijk vragen om uit de rij te lopen en te knielen bij het kruis. Als beeld dat jij je leven aflegt op die plek waar Jezus zijn leven aflegde voor jou. Jezus, op dit moment bid ik, raak mensen aan. En laat ze zien wat ze mogen geven. Breek met alle trots en schaamte in hun leven. Wat hun kan weerhouden om te gaan naar het kruis. Jezus, geef vrijmoedigheid. Als wij sterven aan onszelf. Ja, dan hoort dat er ook allemaal niet meer bij. Maar dan komen wij. Dan komen wij in vrijheid. Als je wil lopen, dan mag je daar nu heen gaan. Kniel bij het kruis. Leg je leven af. Leg die gebieden van je leven af die nog zo toebehoren aan jezelf. Laat het opnieuw zien.
Bij het kruis buig ik mij neer voor de